Goeiemôre kerk. Is fijn om jullie te zien. Deze preek heb ik voor het laatst gespaard. De afgelopen serie, we hebben voor degene die voor de eerste keer of nieuw is in deze kerk, we hebben een serie begonnen over het opbouwen van onze gemeente, van onze gezinnen, van onze persoonlijke leven. En de serie was, we hadden over geloof, over vertrouwen. Over een bewustzijn van Gods aanwezigheid in ons leven. Je houding en zo verder. En vandaag is mijn laatste stap. We hebben gezegd dat we proberen stap per stap. Om te zien wat is belangrijk voor ons. Om onze kerk hier opbouwen. Ons leven hier opbouwen. En vandaag is mijn laatste stap in de heropbouwen van de gemeente. God heeft mij uitgedacht over dit onderwerp. God heeft mij gezegd, kan jij het moeilijkste onderwerp nemen waar mensen niet over praten of niet over willen horen? Kan je dit minst geliefde en soms gehate onderwerp onder de loep nemen zonder dat de mensen zich naar de uitgang begeven? Kan je spreken over geven en vrijgevigheid en toch een vrolijke preek van maken? En vandaag wil ik de meest vrolijke preek die je ooit gehoord hebt preken. Als je niet vrolijk bent, dan zal ik wel vrolijk zijn op mijn eentje. Mijn doel, vrolijk. Mijn doel is als volgt. De volgende keer dat je naar de gemeente komt en de collecte komt aan de beurt, dan word je helemaal enthousiast en zeg yes! Dit is mijn favoriete gedeelte in onze samenkomst. Laten we de Bijbel lezen. Laten we de Bijbel open en lezen. Ik zal lezen over van het laatste boek van het Oude Testament, Malachi. Malachi, dat is een Italiaanse naam, Malachi. Malachi hoofdstuk 3. Malachi hoofdstuk 3. Hier is een gedeelte waarin de Heer het volk confronteert. Israël heeft namelijk een probleem. Ze geven niet aan de Heer wat hem toekomt. En ze zijn oneerlijk en dan komt een profeet. Nu, meestal is het een heel goed teken als een profeet met het volk wil confronteren. Het is zoals je baas die met jou wil spreken en je ziet op zijn gezicht dat hij niet tevreden is. Ja? Je wil liever niet in de vergadering zijn. Dat is geen goede teken. Malachi hoofdstuk 3. We zullen lezen vanaf vers 6. Ik zal deze tekst lezen uit herziende vertaling. Malachi hoofdstuk 3, dat is de laatste boek van het Oude Testament. Ja? Want ik, de Heer, ben niet veranderd. Uw kinderen van Jacob ben daarom niet omgekomen. Nu, wat indien God zo behandelen volgens je houding. Indien je een slechte dag hebt, dan zal hij jou slechter behandelen. Indien je je frustratie uitwerkt op iemand anders, dan zal God hetzelfde doen met jou. Maar hier gelukkig verandert de Heer niet volgens mijn houding. Want ik, de Heer, ben niet veranderd. Vers 7. Sinds de dagen van uw vader bent u afgeweken van mijn verordeningen en hebt u ze niet in acht genomen. Keer terug naar mij en ik zal naar u terugkeren, zegt de Heer van de legermachten. Maar u zegt, in welk opzicht moeten we terugkeren? Zo een mens God beroven? Werkelijk, u berooft mij, zegt de Heer. En dan zegt u, waarvan beroven we u? En de Heer zegt, van de tienden en het hefoffer. U bent door de vloek getroffen, omdat u mij berooft als volk in zijn geheel. Nu, de Heer zegt hier niet dat ik zal jullie vervloeken. Hij zegt, er staat, je bent reeds vervloekt. En ik wil niet dat jij zo leeft. Vers 10. Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in mijn huis is. Beproef me toch hierin, zegt de Heer van de legermachten, of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen scheuren genoeg zullen zijn. Scheuren. Daarom lees ik niet zoveel van Gezindheid de vertaling, maar dat was een heel goede tekst. Heel duidelijk. Zeer duidelijk. Nu, de heffing van de tienden betekent 10%. Ja, dat is tiende. 10%. Nu, we geven aan de kerk, aan de collecte soms 20, 50 euro, 100 euro, 200 euro. Maar misschien, wij gebruiken niet zoveel tiende. 10% van ons inkomen. De heffing van tiende is helemaal begonnen met Abraham. En dat was 400 jaar voor de wet. Dus we moeten zien, wij moeten geven omdat de wet zegt. De concept van tiende was voor 400 jaar voor de wet. Dat is die God begonnen met Abraham. Nu, wanneer je 100 euro ontvangt, ja, tiende, 10% betekent, geef dan 10 euro aan God. Ja, dat is tiende, dat is 10%. Ja. Maar ik wil jullie een perspectief een beetje bijpassen, een beetje veranderen. God zegt, wanneer ik jou 1000 euro geef, dan mag je 900 euro houden. Dat is de perspectief. We zeggen, ja, als ik 1000 euro krijg, je moet 100 euro aan God geven. Maar God zegt, nee. Als je 1000 euro krijgt, je mag 900 euro houden. Dat is de perspectief die God werkt. Waarom worden mensen zo ongemakkelijk bij de collecte? Omdat wij deze op de verkeerde manier benaderen. Zoals ook andere dingen in de gemeente of in ons leven. Wanneer wij naar iets kijken op de verkeerde manier, dan zullen wij hierop ook op de verkeerde manier reageren. En zo komen wij onder een vloek zonder dat we het beseffen. Ik wil vandaag enkele verkeerde benadering tonen. Dat is heel belangrijk. Nummer 1. Ik noem het moet geven. Wel, ik moet geven aan God. Ja, dat is de wet, ik moet geven. Het is wat God is. God is zoals een tollenaar. We moeten iets betalen aan God toe. Maar hij heeft meer aan iets gegeven en moeten betalen. Sommige sprekers pakken het als het woord. Als je niet geeft, dan zullen wij deze arme mensen geen eten kunnen geven. Je moet geven. Indien niet, dan zullen wij niet. Als je niet geeft, dan zullen we het dak niet kunnen herstellen. God houdt niet van lekkende daken. Het zijn Gods tranen die door de dak vallen. Wordt God beperkt door onze menselijke beslissingen? Als je gave uit plicht voortkomt, dan zal deze niet blijven zijn. Je geeft voor een tijdje en dan je stopt. God bevindt zich niet in een noodsituatie. Hem behoort alles toe. God heeft niet nodig wat wij hebben. Maar wij hebben nodig wat God heeft. Dat is belangrijk. Dus, het moet geven. Een tweede verkeerde perspectief is, ik geef om te ontvangen. Ik geef om te ontvangen. En hier reduceren wij God tot een robot. Ja? Wij zeggen een woord, een zegenwoord, een rijke formule. Ja? Ik geef en dat God zal teruggeven. Als je 100 euro aan God geeft, dan hij zal een beetje magisch doen. Ja? En dan hij zal 1000 euro terug van maken. Ja, misschien God zal doen. Hij kan en misschien zal doen. Maar als dit is het doel van onze gaven, dan missen we de betekenis. Ik wil een persoon zijn, ik wil een gemeente zijn, die niet moet geven, of wij willen niet geven om te ontvangen, maar een gemeente zijn die mag geven. Mag geven. Ik mag dit doen. Het is een zegen om dit te mogen doen. Het is een gelegenheid die ik heb om dit te doen. Ik ben trots dat ik mag doen. Ik ben dankbaar voor en ik hou ervan. Ik mag geven. Het gaat niet over wat God van mij wil, maar wat God voor mij wil. En daarom, ik mag geven. Iedereen zegt, mag geven. Mag geven. Ik mag geven. God zegt tegen Abraham, je bent gezegend om een zegen te zijn. God heeft jou hier in dit rijke land geplaatst en gezegend te zijn voor andere mensen. De reden waarom je veel hebt en is om te geven. Er is een doel en voorrecht in dit alles. Iemand zei, wij kunnen leven door wat wij ontvangen, maar wij maken leven door wat wij geven. Geven is een voorrecht, is geen verplichting, maar een mogelijkheid, een kans die je krijgt om te geven. En dat is de nieuwe perspectief die we moeten zien. Nu, ik wil enkele voorbeelden, we zullen op de scherm zitten en we echt het belangrijk om te schrijven. Er zijn veel meer dan zes, ik heb alleen zes, maar vanmorgen was nog twee, maar het is genoeg, maar ik ben zeker dat jullie hebben meer dan dat. Er zijn enkele voorbeelden waarom is het vruchtevol is om te geven. Waarom moet blij zijn om te geven. Nu, iedere keer als je geeft, dan activeer je bepaalde dingen in je leven en zeg je ook bepaalde dingen tegen God. Geven moet een enthousiasme zijn. Ken je het verhaal van Mozes toen hij het heiligdom voor de Heer begon te bouwen? De mensen gaven met vreugde. De mensen gaven met vreugde. En de mensen brachten zoveel naar Mozes, dat Mozes zei, ze moeten tegenhouden om nog meer te geven. Zeg, jullie moeten stoppen om te geven, is te veel, is genoeg. Stel je voor dat wij in onze gemeente zoveel beginnen te geven, dat we moeten stoppen te geven. Nu, ik zei dat tiende is 10%, ja, betekent 10%. Ja. Nu, ik deed een volgende berekening. Laten we zeggen dat iedere persoon die hier komt, een gemiddeld inkomen heeft van 700 euro per maand. 700 per maand, iedere persoon. Ja, je hebt de persoon die werkt, of een pensioen, of maakt niet uit. Ja. Dat betekent dat iedere persoon moet 70 euro, dat is 10%. Ja, 70 euro mag geven, ja? Ruben, heel goed. Ik nam 35 personen, ik heb alleen 35 personen, 35 maal 70, dat is 2500 euro. En had ik heb genomen 700 en alleen 35 mensen. Maar denk je, zijn meer dan dat. Ja? En 2500 euro per maand die je aan God mogen wij geven. Hier zijn enkele dingen die mij blij maken als ik geef. Nummer 1. Staat allemaal, alsjeblieft, schrijf maar op. Iedere keer als ik geef, dan groei ik in dankbaarheid voor Gods zegeningen. Ja? Iedere keer als ik 10% geef, dan zeg ik, dat is een manier om te zeggen, dank u Heer. Ik zou dit geld niet kunnen geven zonder u. Ik maak een prioriteit en dankbaar te zijn dat ik kan geven. Ik mag geven. Bedankt om mij te zegenen met een leven, met een werk, met een gemeente waar ik kan geven. Je nam mij uit deze wereld, redde mij en plaats mij in de gemeente en nu ben ik dankbaar dat ik mag geven. Punt nummer 2. Wanneer ik geef, dan train ik mezelf in volledige gehoorzaamheid aan God. Wanneer ik regelmatig geef, dan train ik mezelf, oefen mezelf om Hem te gehoorzamen. In alles waarin God mij vraagt te gehoorzamen. Iemand zegt, het is beter 90% met jou en God dan 100% met enkel jezelf. Als je God niet gehoorzaam op dit vlak, hoe kan je dan luisteren op andere vlakken? Tienden geven is een oefening, is een training. De volgende, wanneer ik geef, dan neem ik deel aan Gods doel, door in aanraking te zijn met zijn hart. Jezus zegt in Matthäus, waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. We hebben een hart nodig, dat verbonden is met Gods hart. De volgende is verbonden met de vorige. Wanneer ik geef, dan ontsnap ik aan de ketting van hebzucht en egoïsme. Ik weet niet als jullie zijn zoals mij, maar ik hou van dingen. Ik hou van dingen. Maar het risico is, in plaats van dat ik dingen heb, de dingen mij hebben. Iedere keer als ik geef, is dan een training, een oefening die zegt, het leven draait niet rond mijzelf. Iedere keer als ik geef, dan hebben we de dingen minder controle over mij. De sleutel om niet egoïstisch te worden, is om een zegen te zijn en herinnert dat het leven is niet rond jou draait. Ik geef aan de Heer het eerste, de beste en niet de restjes. Volgende, als ik geef, dan bouw ik mij aan iets groter dan mij, iets dat voor altijd zal bestaan. Je maakt deel uit aan het bouwen van het koninkrijk van God, die veel groter is dan jou. En voor eeuwig zal duren. Jezus stierf voor zijn gemeente. En wij deelnemen aan de opbouw van zijn gemeente. Ik word partner met God. Ik word partner in iets groter dan mij. De volgende is verbonden met de vorige. Wanneer ik geef, dan mag ik het evangelie delen met de wereld en ook aan mezelf preken. Wanneer ik tegen mezelf preek, dan word ik herinnerd dat God zijn Zoon voor mij heeft gegeven. En ik heb een geestelijke familie gegeven. En God heeft mij geplant in deze familie. En wanneer ik eerst aan de Heer geef, dan geef ik hem het beste. Ik wil met het volgende afsluiten. Ben je blij? Ben je blij? Ja. Als deze boodschap niet voor jou is, dan hoef je niks te doen. Maar als deze voor jou is, dan je weet het. De Geest spreekt tot jou. Het is tijd voor mij om een tiende te geven. Het is mij om het eerste aan God te geven. Het beste aan God te geven. Ik ga afsluiten met een praktisch voorbeeld. We zullen lezen van Lucas 9. Lucas 9. Open uw Bijbel in Lucas 9. Nu, dit is het grootste publiek waarvoor Jezus ooit gesproken heeft. Lucas 9, vers 12. Tegen het einde van de dag kwamen de 12 hem zeggen, stuur de mensen weg, dan kunnen zij voor onderdak en voedsel naar de dorpen en de boeren in de omgeving. Want het is hier erg afgelegen. Geven jullie hen te eten, zei Jezus. Alles wat we hebben is 5 broden en 2 vissen, zeiden zij. Of moeten wij voor al die mensen voedsel gaan kopen? Het waren dan ongeveer 5000. En hier staat 5000 mannen. Dus dat betekent maar 3 personen in de familie zijn 15.000 mensen. 15.000-20.000 mensen. Daarom zegt het, is het grootste publiek. Ja? Laat ze gaan zitten in de groepen van ongeveer 50. Beval hij zijn leerlingen, discipelen. Dat deden ze. Ze lieten iedereen gaan zitten. Toen nam Jezus de 5 broden en de 2 vissen, sloeg zijn ogen op naar de hemel en sprak het zegengebed overuit. Hij brak het brood in stukken en gaf die aan de leerlingen om ze aan de mensen uit te delen. Zij aten allemaal tot ze genoeg hadden. En de leerlingen haalden op wat er over was, 12 manden vol broden. Oké, dus, ik wil graag mezelf in het verhaal plaatsen. En ik wil graag dat jullie eventjes jullie verbeelding gebruikt, ja, jullie geestelijke verbeelding gebruikt. Je bent een van de discipelen, je maakt deel uit van de Messias zoekcomité, ja. Van de comité van de discipelen. Nu, Jezus beslist. Jezus besluit om een evangelistisch bediening te hebben. Ja, zo op een stadium. 15.000 mensen, 20.000 mensen. En dan je maakt reclame overal. Op Facebook, op Twitter, op tv, op radio, op internet, op in de post, in de kranten, overal. Je maakt de reclame. En dan komen zo 15.000 mensen aan de evangelistische bediening. er zijn tijd van aanbidding. Zoals we hier bij ons doen, maar iets beter. Het is een tijd van aanbidding. Het is een goede tijd samen. En dan komt de gastspreker, Jezus. En dan Jezus begon om te preken. En het is 12:00. En het is 12:30. En is nog steeds aan het praten. En is 13:00. En het programma is nog altijd bezig. En is 14:00. En dan is 15:00. En nog altijd aan het preken. En dan is 14:00. Is 18:00. En dan is 17:00. 5:00 namiddag. 5:00 s'avonds. En in vers 12 zegt de Heer, staat de vertaling, de dag begon te dalen. In het Grieks, in het origineel staat, de dag begon te dalen. Het wordt nu toch wel laat. En ik denk dat de discipelen zo een klein comité vormden en zichzelf de vraag stelden, wat gaan we doen? Deze man is goed bezig, maar hij stopt niet. En een van de discipelen zegt, wel, als we gauw niets eten, dan zullen er een probleem van komen. Oké, zegt iemand ander, laten we Jezus vertellen dat de mensen honger krijgen. Je ziet dat Jezus is opgerekt bezorgd over de mensen. Niet over ons, maar over de mensen. Dus laten we dit gebruiken om voedsel naar hier te krijgen. Nu, stel je voor dat Jezus spreekt zo op het podium. Hij is goed bezig, enthousiast en vol met passie. Zo'n grote menigte, zo veel mensen. En een van de discipelen benadert Jezus. Nu belt een beetje de soundtrack, de muziek is veranderd. Ja. En een van de discipelen gaat Jezus, Heer, excuseer mij. Mensen, excuseer mij. Nu, we weten dat je bent goed bezig. De onderwijs, oh man, tof. De onderwijs, de hele serie, super vet. Is direct naar mijn hart. Maar de mensen hier, de mensen, allemaal mensen, krijgen honger. En het wordt laat en de restaurants gaan sluiten. Dus wij hebben in onze comité gestemd, omdat misschien tot proberen om je conclusie te vinden en een beetje stoppen. En Jezus antwoordde tegen de discipel: ben je bezorgd over de mensen? Ja, Heer, allemaal over de mensen. Alles draait over de mensen. En wat zegt vers 13? Vers 13 zegt: geven jullie hun te eten, excuseer mij. Geven jullie iets te eten, jullie in jullie groep. Wat de discipelen? Gaat terug naar zijn comité. En? Heb je over de mensen verteld? Ja, ik heb gezegd. En wat zegt Jezus? Oh, zo, dan moeten we hebben dat. Wat? Hij zei dat wij hun te eten moeten geven. Wat? En dan een kleine jongen loopt net voorbij met wat eten. En Petrus neemt een lunch van de jongen en begint te heen. Petrus, stop maar! Dit is alles wat we hebben. Ah, dus laten we aan Jezus zeggen dat dit alles is wat we hebben. Dus ga terug naar Jezus. Heer, excuseer me. Heer, weet je, nog een keer, de onderwijs, de thema, perfect, direct naar mijn hart, fantastisch. Maar toch, dit is alles wat we hebben. 2 vissen en bijna 5 broodjes, omdat Petrus heeft een stukje gegeten. En Jezus zegt, laat de mensen hun groepen van 50 moeten laten zien. Laten zitten. En in vers 16, Jezus dan neemt een stukje brood en bidt. Vader, zegen het. En Jezus neemt het brood en breekt het brood in half en geeft half aan Petrus. En Petrus neemt de half, de brood. Hij kijkt naar het brood. Heer, ben je al klaar met bidden? Ja, Petrus, het is een zegen. Ga nu weg en geef het aan de mensen. En Petrus kijkt naar de halve brood. Wil je misschien nog een beetje bidden, Heer? En ik persoonlijk denk dat Petrus aan de eerste persoon zei, neem een klein stukje. En neem een klein stukje. En neem een klein stukje. Ik heb zeker een klein stukje, je sloeber. Neem een klein stukje. Het is niet genoeg voor iedereen. En Petrus panikeert. De brood is bijna op. En Petrus panikeert. En net als de brood bijna op is, begint het brood weer te groeien. En Petrus zegt, ja, neem maar meer. Je moet dit zien, zeer belangrijk. Dit wonder is niet gebeurd in de handen van Jezus, maar in de handen van de discipelen. Je bent gezegend, je hebt ontvangen, ga nu weg en geef aan de mensen doorheen je handen. De Heer zegt tegen Abraham, ik zal je zegenen om een zegen te zijn. Ik zal je zegenen, ga nu en zegen andere mensen. Je mag zegen andere mensen. Je kan zegen andere mensen, omdat je bent gezegend. Nog iets praktisch. Ik wil Lydia naar voren komen, alstublieft. Hier, Lydia. Hier, die kant. Houd dit vast hier. Houd dit vast in je hand. Houd dit vast. Vast. Hier. Ja. Hier. Houd vast. Laat hem los. Ja? Laat hem los. God zegt. Momentje. God zegt. Ik wil jou zegenen. Ik wil leven zegenen. Maar wanneer je vasthoudt aan wat van jou is, vasthouden, houd vast, dan kan je niet zegenen. Open je hand en dan geef het. Zo, geef het. Geef maar door. Open je hand, ga maar op. Maar als je handen zijn open en je geeft, ik zal je opnieuw voelen. Omdat je opnieuw kan geven. Geef maar op. Open en geef het. Niet alleen met geld, maar ook met hoop, met vrede, met liefde, met alles wat je nodig hebt. Je moet open staan. Je open je handen, open je hart. Ik zal je opnieuw voelen en nu mag geven. Als dit, dankjewel, Lydia, dankjewel. Dat is mijn geld, hè? Als deze gemeente niet jouw gemeente is, dan hoef je niks te doen. Maar als dit gemeente jouw gemeente is, dan open je handen, open je hart. En geef de Heer het beste. God heeft hier geplaatst en gezegend om een zegening te zijn. Wanneer je vasthoudt aan wat van jou is, God kan jou niet zegenen. En andere mensen kan niet zegenen. De gemeente heropbouwen. Onze leven opbouwen is niet enkel op een geestelijke vlak, maar ook op een financiële vlak. En dat is mijn uitdaging voor ons. Op onze gemeente hier opbouwen, ook financiële vlak. Niet alleen geestelijk, niet alleen emotioneel, niet alleen psychisch, maar ook financieel. Maak een verbintenis naar God toe, niet naar mij toe, niet naar deze gemeente, maar naar God toe. En start met geven aan de tiende aan de Heer. Geef het beste aan de Heer. Het is tussen jou en God. Ga naar rust en praat met God. Luister naar Gods stem. En misschien luister naar deze preek nog een keer. Maar luister naar Gods stem. Praat met Hem. En God zegt, vertrouw je mij, zegt de Heer in Maleachi 3. Ik verander me. Test me en je zal zien. Test me. We mogen geven en dat maakt mij blij en enthousiast. Dat we mogen geven. En dat is mijn nieuwe perspectief. Iedere keer, denk maar, ik mag geven, is een kans voor mij om te geven. En dat maakt mij blij. God zegen iedereen.
Amen.
Dankjewel, Emiel. Ik zie een heel keusteam in actie komen.